Ik wil graag met u lezen uit het evangelie naar Johannes en wel het 8e hoofdstuk. De geschiedenis van de overspelige vrouw. Eigenlijk begint dat al in hoofdstuk 7 vers 53. Johannes 7 vers 53. En zij begaven zich een ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neer en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt. En zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neer en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. En zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zei tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zeiden, niemand, Heer. En Jezus zei, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. Tot zover uit het woord van God. In het rijtje van de 7 hoofdzonden zijn we toegekomen aan nummer 3, de wellust. In het rijtje van de 7 deugden staat daar tegenover de kuisheid. Jezus en de kuisheid. Als er één van de 7 hoofdzonden werkelijk universeel is, dan is het die van de wellust. Alleen al op het internet worden er jaarlijks meer dan 9 miljard euro winst gemaakt in de pornosector. Als u denkt aan de rijkste man van deze wereld, Bill Gates, kan ik u verzekeren dat Microsoft minder winst maakt dan men in de pornosector op het internet alleen al maakt. Aan de verkoop en verhuur van pornofilms wordt meer dan 3 miljard euro verdiend per jaar. Dat is meer dan verreweg de meeste Hollywood producties opbrengen. Ik moet daar wel meteen bij zeggen dat pornofilms, porno op het internet, vooral een probleem van mannen is. Dat is niet omdat mannen sterkere seksuele aandriften hebben. Dat dacht men misschien vroeger en dat sprookje is allang de wereld uit geholpen. Alleen bij vrouwen is in het algemeen gesproken, er zijn altijd uitzonderingen, ik spreek over gemiddelden. Voor een vrouw is seksualiteit veel belangrijker in een kader van genegenheid, intimiteit, vriendschap, vertrouwelijkheid. Terwijl mannen heel veel gemakkelijker met seks bezig kunnen zijn, los van die psychologische omgeving waarin seks voor een vrouw het belangrijkste is. Voor mannen is seks veel gemakkelijker los verkrijgbaar. Vandaar dat mannen ook veel gemakkelijker zich met porno bezighouden dan vrouwen. Ik heb het over gemiddelde. Maar je kunt dat rustig zeggen, dat er misschien maar op 1 van de 1000 mannen die naar een prostituee gaan, misschien maar 1 vrouw is die naar een mannelijke prostituee gaat. Maar als het gaat om de kracht van de seksualiteit is er tussen beiden geen verschil. Als u trouw deze avonden volgt, dan zou u misschien de vorige keer hebben kunnen denken, ach, die hebzucht, is misschien een probleem voor sommigen, maar ik kan eerlijk zeggen, dat is bij mij niet zo'n groot punt. En als we het de volgende keer gaan hebben over de wrok, dan zijn er allerlei mensen, sommigen al vanzelf van nature, die daar heel wat minder problemen mee hebben. Die gooien het er heel makkelijk uit. Wrok heeft daar weinig kans. Fijn dat u dan toch komt, maar u zit daar dus niet zo mee, gefeliciteerd. En daarna gaan we het hebben over de gulzigheid, mooi als u komt. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal van u zeggen, ik zit daar niet zo mee. En de laatste avond over de traagheid, de laksheid, daar zit u ook lang niet allemaal mee. Maar de wellust laat geen enkel mens ongemoeid. Misschien heeft Sigmund Freud een beetje overdreven. Hij beweerde dat alles wat wij deden en zeiden en dachten ten diepste beheerst werd door ons onbewuste. En dat alles wat er in dat onbewuste omging uiteindelijk op een of andere wijze was te herleiden tot de libido, de geslachtsdrift. En hij wist in zijn beroemde boek over de droominterpretatie ook alle dromen in die richting uit te leggen. Wij zijn daar wel wat van teruggekomen, maar lang niet helemaal. Hij is toch zeker een van de mensen geweest die er ons op attent gemaakt hebben hoe ongelooflijk krachtig die seksualiteit is, ook al uit die zich misschien op allerlei verborgen wijze. Maar in de droom op vaak een heel wat minder verborgen wijze. Er is nog een reden waarom wellust een heel bijzondere plek inneemt in het rijtje. En dat is omdat de seksuele drift, in tegenstelling tot al die anderen, een plek heeft waar die zich wel kan uiten. En dat is binnen het huwelijk. Dat is merkwaardig. Er is niet een terrein waarvan gezegd wordt in de Bijbel, nou daar mag je rustig hoogmoedig zijn, daar wordt dat zelfs aangemoedigd. Er is geen terrein waar de schrift van zegt, nou daar kun je rustig hebzuchtig zijn, of wrok koesteren, of gulzig zijn, of laks zijn. Maar de wellust is door God gegeven en heeft haar normale uiting binnen het huwelijk. Zelfs bij Naomi, hoewel we soms misschien de indruk krijgen dat ze al een oud moeke was, maar ik denk dat ze misschien niet ouder was dan een jaar of 45, als je eventjes serieus rekent. Ik weet, voor pubers is dat ook al heel erg oud. Maar ze is niet zo oud als we makkelijk denken uit het verhaal. En zij zegt daar, als zij haar schoondochters terugstuurt, zouden jullie wachten tot ik nog nieuwe zonen krijg? Zou ik vannacht nog wellust hebben? En vannacht een zoon ontvangen in de schoot? Zou je dan wachten tot de jongen geboren is en groot geworden is om alsnog met hem te trouwen? Dan zie je hoe vanzelfsprekend het is in de Bijbel dat de voortplanting en überhaupt de seksuele omgang met wellust verbonden is. Niet alleen voor de man, maar ook voor de vrouw. Dat is dus heel eigenaardig met deze zonde. Er is een plek waar die wellust zich mag uiten. Ik spreek hier alle jaren over, voor jonge mensen, al tientallen jaren. En een van de belangrijke aspecten daarvan is dat dit een plek is zelfs waar die wellust gebotvierd kan worden, zou ik bijna zeggen. Ik zeg tegen de jonge mensen, in de slaapkamer is alles geoorloofd op één uitermate belangrijke voorwaarde. En dat is dat het met instemming van beide partners gebeurt. Voor de rest zijn er geen begrenzingen. Ik zal er nog een tweede voorwaarde bij geven. En dat is 1 Thessalonicenzen 4. Als ik dat goed lees, dan zegt Paulus daar dat zelfs binnen het huwelijk niet alles ondergeschikt moet gemaakt worden aan het seksuele aspect van het huwelijk. In de Wittebroodsweken zien we dat graag door de vingers. Maar dan moet ook de seksualiteit zijn plek krijgen in een groter geheel waarin andere factoren minstens zo belangrijk en waarschijnlijk veel belangrijker zijn. Dus zelfs daar moet het zijn plek krijgen. En dat is een ondergeschikte plek. Maar in dat opzicht neemt dus die wellust een heel eigenaardige uitzonderingspositie in. Alles wat daar overheen gaat, overal waar die seksualiteit ongebreideld haar gang kan gaan, laat zij geweldige puinhopen achter. Puinhopen van seksueel misbruikte kinderen. En soms is dat misbruik zo verschrikkelijk in zijn verwoestende uitwerking dat mensen daar hun hele leven last van kunnen houden. Pas nog bij een jong meisje in een ander land via de mail er enorm op aangedrongen. Kind, alsjeblieft zoek hulpverlening. Als je dat niet doet, denk niet dat het vanzelf overgaat. Ze is zo verschrikkelijk mishandeld in haar vroege jeugd op seksueel terrein. Je hebt hulpverlening nodig. Dat is een puinhoop in haar leven, in haar psyche, in haar hele geestelijke ontwikkeling. Ze is nu begin 20. Dat is de eerste puinhoop. De tweede puinhoop is die van bedrogen partners, als het om overspel gaat. Die misschien ooit leren hun schuldige partner te vergeven, maar dat litteken, misschien moet je wel zeggen, die wond heelt nooit. De puinhopen van verlaten partners, doordat de schuldige partner er vandoor is gegaan met een ander en jij achterblijft, weggegooid als een stuk vuil. De puinhopen van kinderen, vooral als ze op een kwetsbare leeftijd zijn en de ouders uit elkaar gaan en die kinderen innerlijk vaneengescheurd worden door de echtscheiding van die ouders. Puinhopen, puinhopen. Gedeeltelijk hangt dat ook samen met het feit dat we leven in een tijd dat lusten zonder meer bevredigd moeten worden. Lustbevrediging, de bevrediging van de wellust, is een recht geworden. We hebben onze mond vol van rechten. Zelfs de Nederlandse grondwet begint met te vertellen welke rechten wij allemaal hebben. Bij de Verenigde Naties is het handvest voor de rechten van de mens buitengewoon belangrijk. En wie zal daar ook iets aan afdoen? We hebben vele rechten. Maar een van die rechten is in feite ook, als we bepaalde lusten ervaren, dan moeten we die ook kunnen botvieren. Ik hoorde pas van een televisieprogramma waar gevraagd werd aan het publiek naar hun seksuele belevenissen. En een van de vele vragen die gesteld werd, nadat de vraag was van hoe vaak hebt u al dat soort ervaringen en met hoeveel verschillende partners, van alles en nog. Want die mensen gaven allemaal heel vrijmoedig antwoord. En toen kwam er een vraag tussendoor, wie van u heeft nog nooit een seksuele beleving gehad? Wie van u heeft nog nooit seks gehad? En toen ging er een donderend gelach op. De gedachte alleen al dat er mensen zouden zijn die nog nooit seks hadden gehad. Getrouwd of ongetrouwd, dat maakt allemaal niks uit. Dat je dus normale menselijke lusten zou hebben en je zou die niet bevredigen. Dat was zo'n belachelijk gedachte dat ze alleen maar zich konden voorstellen dat er een grapje gemaakt werd. In zo'n cultuur is het ook heel erg verschrikkelijk moeilijk om duidelijk te maken waarom ongetrouwde mensen, christenen, geen seks hebben. Waarom sommige homofielen ervoor kiezen om een Bijbels leven te leiden en zich te onthouden. Dat is hun keuze, maar ze hoeven voor die keuze niet op begrip te rekenen bij de buitenwereld. Het idee dat je lusten zou hebben en die niet zou botvieren, dat is eigenlijk ondenkbaar. Daartegenover staat, dat moet je ook eerlijk zeggen, dat de onderdrukking van de seksualiteit ook verschrikkelijk veel schade heeft aangericht. We horen al bij de oude woestijnvaders in de eerste eeuwen, die dus de voorlopers zijn geweest van het latere kloosterleven, hoe die op de vlucht gingen voor hun eigen driften, zonder te begrijpen dat ze die meenamen in de woestijn. En in die woestijn was het alles dor en droog en er was niets dat hen verleiding kon brengen. En degenen die er eerlijk over geschreven hebben en getuigenissen van hebben nagelaten, hebben het ons verteld hoe ze gekweld werden door alleen maar beelden die wij vandaag pornobeelden zouden noemen. Veel meer dan wanneer ze een normaal huwelijksleven hadden geleid en hun seksualiteit zich op een normale wijze had kunnen uiten. Zozeer werden ze erdoor gekweld. Er is ook een onderdrukking die onmenselijk en tegennatuurlijk is. Het was vroeger, al was het dan geen porno op het internet of in de film, het was vroeger ook een puinhoop. En probeer dus in te denken dat de Heer Jezus in zo'n wereld binnenkomt. In een wereld waar het er zo aan toe gaat. Dat is niet zo makkelijk om u dat voor te stellen. Want twee dingen moeten we dan bij voorbaat al onmiddellijk bedenken. In de eerste plaats, Als het gaat om seksuele zonden is er niemand die zonde überhaupt, en deze zonde dus ook, zozeer haat als God. En dus ook de Heer Jezus. Iemand schreef eens: één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de wereld in onze ogen zijn. Wij zijn namelijk zondaren en we hebben dus de neiging om de zonde te vergoelijken. Dat zit ook in onze aard. Zoals de zonde in onze aard zit, zo zit het ook in onze natuur om de zonde te vergoelijken. Er is geen zonde zo erg of er is wel begrip voor op te brengen. Probeer maar eens iets te verzinnen dat zo vreselijk is, waar het onmogelijk is om er enig begrip voor te hebben. Dat zal u niet meevallen. En we zijn makkelijk geneigd om begrip op te brengen voor zonden, omdat we al die zonden ook in ons eigen binnenste ervaren. Zelfs een ongelovige als Johann Wolfgang von Goethe moet ooit gezegd hebben: er is geen zonde die ik ooit in de wereld ben tegengekomen waarvan ik de kiem niet in mijn eigen hart heb aangetroffen. Wij zijn zondaren onder elkaar en daarom is het ook makkelijk om begrip te hebben voor welke zonde dan ook. Daarom haat God de zonde meer dan wie dan ons, wie van ons dan ook. Maar het andere ding dat u moet bedenken is dat er niemand is die zichzelf zo wegcijfert, niemand zo barmhartig, niemand zo begaan met de zondaar dan God, God in Christus, de Heer Jezus zelf. Weet u, dat is heel gemakkelijk gezegd. Ik heb dat van kind af aan gehoord, ik heb het vaak zelf gezegd. God haat de zonde, maar hij heeft de zondaar lief. En soms denk ik wel, we weten nauwelijks wat we zeggen. Want dat is eigenlijk bovenmenselijk, dat kan helemaal niet. Stel u voor dat u hier van een of ander achtenswaardig persoon, die u al lang kent, stel u voor dat u voor mij zou horen dat ik jonge kinderen misbruikt had, jarenlang. Dacht u dat uw houding dan tegenover mij niet zou veranderen? U zou niet alleen die zonde haten. Zou u dat los kunnen maken van mijn persoon en van mij dan evenveel houden als u misschien nu doet? Kunnen wij dat losmaken van elkaar? Zullen wij niet de persoon met zijn zonde veroordelen? Dat ligt toch ook voor de hand, dat doet de Bijbel toch ook? God zegt toch niet aan het einde: ik zal alleen jullie zonde straffen, maar jullie gaan vrij uit. Mensen worden toch gestraft met hun zonden en al. Wij kunnen dat toch niet scheiden? Hoe kunnen we ons voorstellen dan dat God de zonde meer haat dan wie ook van ons? En dat God tegelijkertijd de zondaar zo vurig lief heeft, dat hij het beste wat hij heeft voor zondaren over heeft in de dood. Hoe kunnen we dat rijmen met elkaar? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb erop betrapt hoe makkelijk ik zulke dingen gezegd heb. Ik sta er trouwens nog steeds achter. Het verschil is alleen dat ik het nou nog minder begrijp dan vroeger. Ik sta er nog steeds achter, maar ik begrijp er niks van. Er zijn drie verhalen in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, waar de Heer Jezus geconfronteerd wordt, en in alle drie de gevallen gaat het om vrouwen, met de puinhopen die de wellust achterlaat. Niet de wellust zelf wordt beschreven, maar de resultaten, de knoeiboel die eruit voortkomt. Het eerste verhaal is dat van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Het tweede verhaal is dat van de zondares in Lucas 7. U weet wel, die het huis van Simon de Farizeeër binnendrong, waar de Heer Jezus te gast was en daar zijn voeten nat maakte met haar tranen en droogde met haar haren. En de derde geschiedenis is deze, van de overspelige vrouw in Johannes 8. Er zijn bepaalde overeenkomsten, de verhalen zijn ook weer heel erg verschillend. Ik wil ook hier en daar iets zeggen over die twee andere vrouwen, maar mij vooral concentreren op deze derde, de overspelige vrouw. Maar laat ik eerst kort, heel kort iets zeggen over die twee andere. De Samaritaanse vrouw was een paria, een uitgestotene. Daarom komt ze op het heetst van de dag om water te putten. Geen vrouw die normaal bij haar zinnen is, zal zoiets niet doen. Het is heel duidelijk dat zij haar dorpsgenoten, haar stadsgenoten vermijdt. Geen wonder, iedereen wist het. Dat ze 5 mannen had gehad en dat ze nu met haar 6e man bezig was en maar niet de moeite gehad had om met hem te trouwen dit keer, want ze slaagde er toch niet in om een relatie vast te houden. Dan moet u eens proberen in uw eigen hart te kijken. Hoe zou u denken over een vrouw van wie u hoorde, ja, die is al met haar zesde relatie bezig. Ze is 5 keer gescheiden en dit keer heeft ze helemaal niet de moeite genomen om te trouwen. Ze is met haar zesde man bezig. Wat komt er dan bij je op? Dat het heel erg is. En dat het heel verwerpelijk is. Maar ook, wat moet iemand verschrikkelijk tragisch zijn en verschrikkelijk eenzaam. Als jij het met geen enkele man kunt uithouden, of als geen enkele man het met jou kan uithouden. En als ze allemaal het dolgraag met jou proberen, blijkbaar, want er is keus genoeg, en allemaal na een tijdje haken ze af, of je schopt ze zelf het huis uit. Wat is er met jou aan de hand, vrouw? Kijk, zo is de Heer Jezus. Er is niemand die overspel zo zeer haat als hij. En ook echtscheiding zozeer haat als hij. Malachi staat dat al, ik haat de echtscheiding, zegt de Heere God, 2 vers 15. Er is niemand die het zo haat als de Heer Jezus. Maar als hij van echtscheiding hoort, dan ziet hij niet alleen echtscheiding, hij ziet die gescheiden persoon met alle brokstukken van haar leven. Want geen enkele man houdt het bij haar uit, of zij houdt het bij geen enkele man uit. Wat is dat? En hier komt de deernis van God, die in Christus gestalte heeft gekregen, naar deze arme vrouw. Zo is het ook met die zondares. Simon de Farizeeën zegt bij zichzelf, u kunt het nalezen in Lucas 7. Als deze een profeet was, dan zou hij wel weten wat voor een vrouw dit is. Nou, hij was een profeet en hij wist het ook. Ze was een zondares. Nou, ik zal u vertellen, als de schrift zegt dat het een zondares was, dan was dat seksuele zonde. Dat was toen al zo en dat is nog zo. Als iemand achter zijn hand fluistert, heb je dat gehoord? Is gebleken dat broeder X in zonde leeft. Nou, denk dan maar niet dat hij betrapt is op hebzucht, hoor. Of dat hij betrapt is op gulzigheid. Dat hij elke keer bij de warme maaltijd 3 keer opschept, echt niet. Dat is niet wat zijn probleem is. Het is ongeveer 100% zeker dat hij in seksueel kwaad leeft. Zo sterk zit dat in onze... in ons ingebakken. En dat was toen ook al niet zo anders. Dat voert veel verder. Dan zou je al helemaal terug kunnen gaan naar het paradijs. De kerkvader Augustinus zegt al hoe wonderlijk het is. Ze hadden met hun handen geplukt. Ze hadden met hun mond gegeten. Maar toen ze hun zonde gewaar werden, bedekten ze hun geslachtsdelen. Waarom is dat? Nou, hij heeft daar zijn andere antwoord op. Maar het heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat op de een of andere wijze seksualiteit, seksuele zonde, wel de zonde bij uitstek leeft. Hier is een zondares. Wijd en zijd als zodanig in de stad bekend. Dat betekent of dat zij elke keer weer een overspel verviel, of het betekende dat ze prostituee was. Nou, de houding van Simon de Farizeeër. Ik wil heel mij in het bijzonder richten tot de Farizeeën die in ons woont. Die in mijn hartje woont en in uw hartje. Ik wil vanavond ernstig met die Farizeeën spreken. Voordat ik dat doe wil ik u iets zeggen. Sommigen van u weten dat ik een paar jaar geleden een boek heb uitgebracht onder de titel Seks in de Kerk. De directe aanleiding voor het schrijven van dat boek was niet zozeer dat er ten aanzien van seksuele zonde een steeds grotere laksheid optreedt in veel gemeenten. Dat is op zichzelf waar. Een voorganger zei een tijd geleden tegen mij, ja, 70% van de stelletjes die ik trouw, die zijn al met elkaar naar bed geweest. Maar ja, ik zeg er maar niet meer van, want dan willen ze niet eens in de kerk meer trouwen. Nou, dat was er nog één en die wist nog dat het ongeveer 70% was. Dus op een of andere manier kwam het toch wel ter sprake. In veel andere gevallen zegt de voorganger, ik wil het niet eens meer weten. Daar heb ik er ook geen onrust van en geen moeite mee. Maar dat was niet de aanleiding. De aanleiding was een heel andere. En dat was de hardvochtige manier waarop mensen vaak omgingen met seksueel kwaad dat zich in de gemeente manifesteerde. De harteloze manier. Het ene voorbeeld was een bekend figuur in de gemeente. Werd door een jong meisje ervan beschuldigd dat hij haar misbruikt had. En men confronteerde hem daarmee en zei, ja, dat is waar, ik heb er spijt van. En dus renden ze enthousiast naar het meisje en zeiden, nou, hij heeft er spijt van, dus alsjeblieft, vergeef het hem nou maar gauw. Dan hebben we er verder geen gezeur mee, stoppen we het in de doofpot en dan kan alles gewoon doorgaan. Ik werd innerlijk zo ontzettend woedend. Niet alleen maar op deze schurk, maar ook op die leiders van de gemeente. Dat ze zo ermee omgingen. Totaal begriploos ten aanzien van een jonge vrouw die zo lang misbruikt is. En die eindelijk de moed vindt om haar verhaal te vertellen. Heel vaak wordt de boosdoener dan ook nog kwaad en ontkent het. Dan heeft het meisje een extra probleem. Of hij zegt meteen, ja sorry, dat is waar, ik heb er spijt van. En dan zegt, oh gelukkig, hij heeft er spijt van, dan moet je maar gauw vergeven. Met totaal gebrek aan mensenkennis. Dat meisje of die jonge vrouw voelt zich niet serieus genomen. Maar het blijkbaar is het belangrijkste dat de reputatie van de betrokken man moet worden gered. Dat maakte mij woedend. Dat was een van de aanleidingen tot het schrijven van dat boek. En een andere aanleiding was dat een vrouw die alleen woonde en geen bijstand kreeg voor haar en haar gezin. Want de bijstand die zei, dan moet je eerst scheiden van je man. En in wanhoop deed ze dat maar. En toen zei de gemeente, oh, je mag niet scheiden, staat in de Bijbel. En dus werd ze verder uit de gemeente gestoten. Zonder begrip te hebben waarom zij zich tot deze daad gedrongen voelde. Zonder dat ze aanboden, maar je hoeft helemaal niet te scheiden. Want wij zullen dat probleem voor jou wel overnemen. Wij zullen zorgen dat jij het goed hebt. Je hoeft niet bij die man te wonen als hij jou mishandelt, psychisch of letterlijk. Maar alsjeblieft, scheid niet. Nee. Ze werd meteen uitgegooid omdat zij zich gedrongen voelde van die man te scheiden. Zo gaan we met elkaar om. Dat maakte mij beide gevallen woedend op die geestelijke leiders. Dat was de aanleiding. En dat is precies waarom deze fariseeën de Heer Jezus op de proef stellen. Hoe gaat hij om met seksuele zonde? Simon de fariseeër in Lucas 7, die zegt als deze een profeet was dan, nou, de Heer Jezus wist het. Hij wist wat voor vrouw het was. Maar hij zag ook haar tranen. Waarom kwam deze vrouw überhaupt bij de Heer Jezus? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Waarom wenden ze zich tot hem? Dat soort vrouwen, die ik natuurlijk absoluut niet goed praat, daar gaat het niet om. Dat mag u geen enkel ogenblik denken. Dat is ook zo bij de overspelige vrouw in Johannes 8. Aan het eind zegt de Heer Jezus, ga heen en zonde vanaf nu niet meer. Dus het was zonde, hij zegt dat open en eerlijk. Een zondares is een zondares, die leeft in de zonde. Dan gaat het helemaal niet om dat te vergoelijken. Maar deze vrouw voelde alle ogen in haar nek prikken. En als iemand in de ogen keek, werden die ogen afgewend. Ze voelde zich door iedereen veracht. Er was niemand die zich bekommerde om de geweldige nood van deze vrouw. Doordat zij de Heer Jezus in de ogen keek. Zo stel ik me dat voor. Ze was geen bekende van de Heer. Maar ze zag in hem een brug naar God. Een brug naar de goddelijke vergeving. Ze zei geen woord. Ze huilde alleen maar. En de Heer Jezus zei, je zonden zijn je vergeven. Hij zegt eerlijk, het zijn zonden. Maar ze zijn vergeven. Want hij zag al haar berouw. En hij voelde haar berouw als het ware op zijn voeten druppelen. Wat een verschil tussen die Simon en die vrouw. De Heer Jezus zegt, weet je Simon, jouw probleem is dat jij zo fatsoenlijk bent en jij zo braaf. Jij voelt je verre verheven boven deze vrouw. Maar dat betekent ook dat omdat je zo fatsoenlijk bent, je weinig aan God te belijden hebt. Wat heb jij nou voor zonde? Maar weet je, dat betekent ook dat jou heel weinig vergeven is, Simon. Dat betekent ook dat je nooit God echt zo hard nodig hebt gehad. Het betekent ook dat de minachting die je voelt voor mij en die je mij betoond hebt doordat je mij niet kuste toen ik binnenkwam, je hebt mijn voeten niet gewassen, je hebt mij niet met olie gezalfd, je hebt me op een minderwaardige wijze behandeld. En zo doe je dat eigenlijk met God ook. Je hebt niks met God. Het enige, Simon, wat voor jou telt is je reputatie. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Dat is je reputatie. Dat was bij die fariseeën het allerbelangrijkste. Niet wat God vond, maar wat de mensen van hen vonden. Daarom gaven ze aalmoezen op straat, zodat iedereen het kon zien. Ze spraken lange gebeden, zodat iedereen het kon zien. Het enige belangrijke was, wat vinden de mensen ervan? Hoe minder je met God hebt, hoe belangrijker het wordt wat de mensen van je vinden. Hoe meer je met God hebt, des te minder kan het je schelen wat de mensen van je vinden. Moet je eens voorstellen wat je jonge kinderen aandoet. Als je tegen ze zegt, als die kinderen verkeerde dingen doen, hoe kun je dat nou aandoen? Hoe kun je dat mij nou aandoen als ouder? Hè? Alsof het daarom gaat, dat je de ouder daarmee wat aandoet. En dan zegt die ouder ook nog, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Wat zullen ze in de kerk daar wel niet van vinden? Wat zal de dominee er wel niet van vinden? Wat zullen de mensen zeggen? Dat betekent alleen maar, God speelt geen werkelijke rol in zulke levens. Want de enige werkelijk interessante vraag is, wat zou God ervan zeggen? Maar hoe minder God een reële rol in ons leven speelt, hoe belangrijker wordt het dat mensen van ons zeggen. Dan telt de reputatie, dan gaat het erom dat we vooral niet afgaan in de ogen van de mensen. Eigenlijk heb jij niks met God, Simon. Deze vrouw wel, weet je waarom? Omdat ze zoveel gezondigd heeft, dat kom jij tekort. Zij heeft zoveel gezondigd en daarom is haar zoveel vergeving geschonken. En daarom is ze zo dankbaar, daarom heeft ze zoveel lief. Want ze heeft zo ontzettend veel van God ontvangen. En daarom is ze zo ontzettend dankbaar. En ze zoveel liefde in haar hart. God kijkt niet naar die zonden die ze allemaal gedaan heeft, want die zijn vergeven. Hij kijkt naar de liefde in haar hart. En dat is wat jou tekort komt, Simon. In Johannes 8 brengen ze deze vrouw bij de Heer Jezus op overspel betrapt en zij stelden haar in het midden. De Heer Jezus was aan het onderwijs geven. Dus ik stel me voor dat hij ergens op een steen zat en dat daar zo'n halve cirkel mensen om hem heen zat en daarachter misschien nog een heleboel mensen. Er was zo'n ruimte en dan komen er ineens door die menigte die groep fariseeën en schriftgeleerden. En die voeren daar deze jonge vrouw in het midden en die plaatsen haar daar zo in die halve cirkel. Daar staat ze in het midden. Ik zeg jonge vrouw, omdat in de Joodse traditie een getrouwde vrouw, als ze op overspel was betrapt, gewurgd moest worden, maar een verloofde vrouw moest worden gestenigd. Dat is een belangrijk onderscheid. Het kan zijn dat een getrouwde vrouw na een tijd lang toch een beetje op haar huwelijk is uitgekeken. Die seksuele relatie is ook nogal ingedut. Misschien dat haar man veel te druk is met zijn carrière en weinig aandacht aan haar schenkt. En dan kan het gebeuren dat ze in de armen van een ander terechtkomt. Dat is niet goed. Dat is heel erg. Maar je kan het soms wel begrijpen. Maar een jonge vrouw die uitziet naar haar trouwdag, die zich voorbereidt op het huwelijk, die trouw beloofd heeft aan de man met wie ze straks in het huwelijk zal treden, die op overspel betrapt. We gaan nog een stap verder. Vrouwen trouwden heel jong. Zo gauw ze geslachtsrijp waren, dan duurde het geen jaar of ze waren in huwelijk weggegeven. Daar staat die jonge vrouw, misschien een jaar of 14, 15 oud. Bedremmeld. In het midden van al die mensen die naar haar kijken. Al die oudere mannen met hun blikken. Mag ik u eens een vraag stellen? Waar is die kerel eigenlijk die deze jonge vrouw dat aangedaan heeft? Ze hebben haar toch op heterdaad betrapt? Ze kunnen haar toch alleen maar betrapt hebben als die man er ook bij was? Wat is dat trouwens voor een schurk die deze jonge vrouw, die op weg is naar haar huwelijksdag, die straks zal gaan trouwen, die dit meisje heeft verleid en in bed heeft gelokt. Wat een afschuwelijke schurk. Waarom staat die schurk daar niet? Waarom staat die jonge vrouw daar? Waarom hebben ze die kerel vrij uit laten gaan? Ik heb er nog een vraag bij. Hoe hebben ze die twee inderdaad op heterdaad kunnen betrappen? Dat soort zonde gebeurt meestal zodanig dat je niet betrapt wordt. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hebt u al eens iemand op overspel betrapt? Op heterdaad? De mensen die het betreft, die kijken toch wel uit. Wat is dit voor een vuil spel dat hier gespeeld is? Waarom is die schurk waarschijnlijk een veel oudere man? Waarschijnlijk zeer ervaren op dit gebied. Waarom is hij er vandoor? Waarom hebben ze hem laten gaan? En staan ze daar met die vrouw? Een jong meisje nog. Een jong meisje. En ze staan daar om op de proef te stellen wat Jezus daar wel van zou vinden. Weet u, God heeft niet alleen maar een probleem met de overspeligen van deze wereld. Maar met deze kerels, deze gluiperds, deze gluurders. die het misschien wel op een akkoordje hebben gegooid met deze kerel. De schuldige man. Om deze vrouw op heterdaad te kunnen betrappen, een jong meisje nog. En haar bij Jezus te brengen. En dan eens te kijken wat Jezus daar wel niet van zal zeggen. Ziet u het voor u? Wat moet de Heer innerlijk woedend zijn geweest op het vuile spel van deze gluurders, deze voyeurs. Het is duidelijk wat de list is die ze hem leggen. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, ja, het is waar, er is geen ontkomen aan, het spijt me verschrikkelijk voor je. Meisje, er is geen andere weg. Hoe erg het ook is wat die kerel jou heeft aangedaan. De wet zegt, je moet gestenigd worden, er is geen andere weg. Als Jezus dat gezegd had, dan had zijn komst, om zo te zeggen, geen enkele toegevoegde waarde gehad. Dan had hij met eerbied gesproken ook net zo goed niet hoeven te komen. Want de wet handhaven, dat konden die fariseeën en schriftgeleerden heel goed zelf. Die wisten heel goed wat er in de wet stond en wat de wet eiste. En dat konden ze, hadden ze Jezus niet voor nodig. Maar de Heer Jezus is niet alleen gekomen voor de overspeligen voor deze wereld. Maar ook om het wetticisme van dit soort mensen aan de kaak te stellen. Godsdienstigheid. Ik heb het vaak gezegd, als het vlees godsdienstig wordt, berg je dan maar. Dat is het gevaarlijkste zondige vlees wat er bestaat. Zolang het zich nog aan die zeven hoofdzonden misgaat, is het tenminste nog herkenbaar. Dan hoor je het op klompen aankomen. Maar als het vlees godsdienstig wordt, als het vroom wordt, berg je dan maar. Dan is het levensgevaarlijk. En die mensen zijn, naar de mens gesproken, ook het moeilijkste te bekeren. Want een vroom mens te bekeren, dat is heel wat moeilijker dan die zondares, hoor. Of die Samaritaanse vrouw, of deze overspelige vrouw. Mensen die in de goot zijn terechtgekomen, die aan het einde van hun mogelijkheden zijn, die alles vergooid hebben, alles kwijt zijn, die zijn heel wat makkelijker te bekeren dan de vromen en oprechten. Oprechten, pardon, dat trek ik terug. De vromen, de huichelaars, de wetticisten, die precies weten hoe het moet. De Heer Jezus zegt tegen ze, als jullie naar jullie hofje gaan om groenten te plukken voor de soep, dan gaan jullie thuis die dille en die komijn afwegen, want exact 10% daarvan moet worden afgesneden en opzij worden gelegd. Want dat is de tiende, die moeten naar de priester, naar de leviet. En als jullie een bekertje wijn gaan drinken, dan zeven jullie dat eerst, want stel je voor dat er een minuscuul mugje in zou zitten, je zou een onrein beest binnenkrijgen, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar als er een kameel ronddobbert in jullie bekertje, dan slobberen jullie hem zo naar binnen. Want jullie letten wel op de pietluttigheden en de kleine details. Maar de hoofdzaken, de kern waar het om gaat, die zien jullie nog niet. En de fariseeën en schriftgeleerden van vandaag zijn geen draad beter. Ook zij zien de kameel over het hoofd. Het zijn muggenzifters, daar komt die uitdrukking vandaan. Het zijn muggenzifters. Maar ja, als de Heer Jezus zal zeggen, deze vrouw kan vrij uitgaan. Dan hebben ze wat om aan te klagen. Zie je wel dat die Jezus niet deugt? Staat toch heel duidelijk in de Bijbel? Overspel deugt toch niet? Hier is een overspelige vrouw. Daar moet toch mee gehandeld worden, is toch duidelijk? Je hoort het zeggen, zoals vandaag en de dag precies hetzelfde. Weet je, we worden straks niet alleen individueel geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Ik denk ook welke gemeente geoordeeld zal worden. Want elke gemeente, en hier zitten vele verschillende vertegenwoordigers van vele verschillende gemeenten. Dat ook gemeenten beoordeeld zullen worden. Hoe zijn jullie met dat soort dingen omgegaan? Vooral op seksueel terrein, hè? Want oh, dat is zo erg. Nou, dat is het ook. Dat is het ook. We zullen beoordeeld worden aan onze laksheid. Dat is de laatste avond. Dat is de laatste zonde, de zonde van de laksheid. We zullen beoordeeld worden naar onze laksheid ten opzichte van die dingen. Wel ja, iedereen doet het, dus ja, we laten het maar gaan. Je kunt haar niet tegenin gaan, dan lopen ze allemaal weg. Dan houden we maar een heel klein gemeentje over. Of de wetticisten, de fariseeërs en de schriftgeleerden. Volgens het lettertje van de wet. Ja, echtscheiding mag niet. Heb je dan geen eten en drinken? Ja, daar hebben wij niks mee te maken. Het staat gewoon in de Bijbel. Echtscheiding mag niet. Dat is letterlijk gebeurd. Dus eruit met jou. Want de Bijbel moet natuurlijk wel gehandhaafd worden. In de Bijbel worden al die dingen veroordeeld. Terwijl Jezus juist gekomen is om onze totaal andere mentaliteit bij te brengen. Ik was bij een auteur dat hij schreef, hebben jullie er wel eens over nagedacht? Wat een wonderlijke man dit was. Een man nog jong van jaren, begin 30. Een aantrekkelijke jonge man die zo vrijmoedig met vrouwen omging. Die hun gezelschap niet schuwde, deden die fariseeën wel. Die dachten aan die tekst in Job. Ik heb mijn ogen neergeslagen om geen maagd aan te zien en haar te begeren. Zelfs in het Talmud wordt er de draak gestoken met de fariseeën. Er worden 7 typen van huichelaars onder de fariseeën beschreven. En 1 daarvan is die met een deuk in zijn hoofd. In het midden. Talmud is af en toe zeer humoristisch. Die man loopt altijd met zijn gezicht naar beneden. En dan knalt hij weer ergens tegenop. En daardoor krijgt hij die deuk in zijn hoofd. Omdat hij vooral geen vrouwen wil aanzien. De Heer Jezus beweegt zich rustig tussen al die vrouwen. Als hij een maaltijd aanricht omdat bijvoorbeeld Levi de tollenaar tot geloof gekomen is. Dan vind je daar het uitschot. Reken er maar op dat nog steeds het grokst voor de orthodoxe christenen daar de wenkbrauwen voor zo optrekken. Er is nog helemaal niks veranderd. Het staat allemaal in de Bijbel, maar we zijn nog precies hetzelfde. Wat? Daar zitten tollenaars. Dat zijn NSB'ers, om het even in oorlogstaal te zeggen. Dat zijn mensen die heulen met de vijand. Dat waren belastinginners voor de Romeinen die dan het grootste deel van hun eigen zak staken. Die zitten gewoon met Jezus in de maaltijd. Dan staat er ook zondaars, zondaars en tollenaars. Ja, iedereen is een zondaar, maar als daar staat zondaars, dan waren dat mensen die juist op seksueel terrein een hele slechte reputatie hadden. Dan staat er prostituees, zitten er allemaal aan tafel. Wat is die Jezus er voor een? Ja, misschien dat u en ik het ook ons helemaal niet zouden kunnen permitteren om dat te doen. Want misschien wij zijn wel zulke mensen die ons naar beneden laten zuigen juist door de zonde, in plaats van wat Jezus deed te doen. Die zulke mensen wist te verheffen naar het niveau waar hij was. Dat is het wonder aan hem. Hier is er een die vrijelijk omgaat met vrouwen zoals geen man zich dat ooit permitteerde. Maar die nooit in de gevarenzone komt. Integendeel, die vrouwen bij God brengt. Welke man in Israël die zichzelf enigszins respecteerde zou gezegd hebben daarbij die bron als die vrouw daar aankomt. Waarvan iedereen onmiddellijk kon weten dat hij aan die vrouw iets niet deugde. Dat ze op het heetste van de dag daar water kan putten. Dat deugde iets niet. Dat was een uitgestotene. En zelfs al was het dat niet, dan zou je als man nog nooit een vrouw aanspreken. Er is verder niemand aanwezig. Er is een man, er is een vrouw. Die man die zal wel uitkijken. Een Joodse man heeft 3 redenen om haar niet aan te spreken. Ten eerste omdat hij een man is en zij is een vrouw. En ten tweede omdat hij een Jood is en de derde is een Samaritaanse. En een derde punt, hij zit daar op het heetst van de dag, dus aan die vrouw deugt sowieso niet. Dus is en vrouw en Samaritaans en er is ook nog een luchtje aan. Het zijn 3 redenen om je mond te houden. En hij zegt tegen haar, geef mij te drinken. Geef mij te drinken. Hij past in geen enkele categorie. En af en toe kun je er verdrietig van worden. Dat dit nog steeds eigenlijk in geen enkele categorie past. Naar wat voor kerk of gemeente zou Jezus moeten gaan als hij in Apeldoorn kwam op een zondagochtend? Want of we zijn te laks en we nemen een loopje met de zonde, of we zijn zo streng en wettisch, net als die schriftgeleerden en fariseeën. Hij zou zich bij ons helemaal niet thuis voelen. Misschien zouden we wel een pottenkijker vinden als die zo erbij zat. We getuigen het graag dat hij in ons midden is, maar als het zichtbaar zou zijn in ons midden, zouden we het heel erg lastig vinden. Iedereen die iets moest doen in de gemeente, die zou het bijzonder storend vinden dat Jezus hem op de vingers keek. Zo is dat lang geworden in de christelijke kerk. Jezus als pottenkijker. Jezus als iemand die lastig is. We doen het liever op onze eigen manier. Jezus bukt zich en hij schrijft op de aarde. U zou natuurlijk graag willen weten wat hij schreef, hè? Ik ook. Maar het staat er nou helemaal niet bij, dus het is niet nodig voor het verhaal om het te weten. We hebben maar 1 aanwijzing, daar hebben we al eeuwen geleden, is ons daarop attent gemaakt. In Jeremia 17 vers 13 staat dat de namen van de goddelozen in de aarde geschreven zullen worden. Nou, of dat iets met dit vers te maken heeft, ik weet het niet. Die fariseeën zullen en schriftgeleerden zullen zeker dat vers gekend hebben. Maar wat schreef Jezus daar? Misschien inderdaad, gewoon de namen van al die kerels die vrouw hadden meegenomen. Misschien gewoon hun namen. Als hij de namen van deze mensen kende, die met wie hij vroeger nooit contact had gehad, die voor hem vreemden waren, dan zei hij daarmee, ik ken jullie allemaal. Ik ken jullie allemaal. Ik weet precies wie jullie zijn. Dat weet hij van ons allemaal. Mag ik het wat grof uitdrukken? Hij weet van ons allemaal onze seksuele geschiedenis. Hoe we waren voordat we getrouwd waren. Hoe we in ons huwelijk met onze partner zijn omgegaan. Hoe we met verkeerde ogen naar anderen hebben gekeken. Hij kent onze hele geschiedenis. Vindt u dat bedreigend of vindt u dat een geruststelling? Van die Samaritaanse vrouw horen we dat ze naar de stad rent en zegt: ik heb iemand ontmoet. Ineens is ze niet meer bang voor de mensen. Ziet u dat? Ziet u de verandering in haar leven? Ze is niet meer bang voor de mensen. Ze gaat naar hen toe en zegt: ik heb iemand ontmoet. Die heeft me alles gezegd wat ik gedaan had. Terwijl de Heer Jezus het alleen maar over die 6 mannen had gehad. Hij kijkt dwars door me heen. Hij weet alles van me. En het heerlijke bij Jezus is dat dat niet bedreigend is. Ik zou het erg bedreigend vinden als u alles van mij wist. En u vermoedelijk ook. Maar bij Jezus is het totaal niet bedreigend. Het is heerlijk dat Jezus het allemaal weet. Omdat je overtuigd mag zijn zoals die zondares dat is. Zoals die Samaritaanse vrouw dat mocht leren. En deze vrouw ook. Omdat je overtuigd mag zijn van zijn grenzeloze liefde en barmhartigheid. Terwijl je ook heel goed weet diep in je hart dat er niemand is die jouw zonde zo verafschuwt als hij. En dan zegt Jezus deze woorden: wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen naar haar. Hij zegt dus: oké, de wet zegt dat. De Heer Jezus heeft nooit de wet tegengesproken. Dan kun je hem nooit op het trap. Het leek wel eens op het randje. Aren plukken en eten, fijn wrijven en eten op de Sabbat. Genezing op de Sabbat, het is wel op het randje allemaal. Maar goed, er is toch geen directe tekst in het Oude Testament die dat tegenspreekt. Je kunt hem eigenlijk niet betrappen op overtredingen van de wet. Of zo geen, zegt hij, oké, stenigt deze vrouw. Alleen, als je haar stenigt om wellust, dan moet je toch zelf rein zijn op dat punt. Dat is toch vanzelfsprekend. Dat zou toch afschuwelijk zijn. Zelfs jullie ontaarde fariseeën en schriftgeleerden zullen dat toch wel snappen. Dat het niet aangaat om iemand te stenigen om een zonde die in je eigen hart is. Wat ging er in jullie eigen hart om toen jullie zagen hoe deze jonge vrouw verleid werd en inging op de avances van deze man? En toen jullie zagen wat er gebeurde. He, want het moest echt tot de daad komen voordat zij als op heterdaad betrapt kon worden meegenomen. He. Wat ging er in jullie om, gluiperts? Dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt: wie van jullie niet schuldig is aan de zonde waarvoor je haar wil stenigen, oké, ga je gang maar. In Galaten 6 vers 1 lezen we: broeders, als iemand door een overtreding overvallen wordt, dan moet je er wat aan doen. Kan je niet over je kant laten gaan. We hebben een heel hoofdstuk 1 Korinthe 5 dat handelt over gemeentelijke tucht. Ga je gang. Maar er zijn 3 voorwaarden. Jullie die geestelijk zijn. Wauw. Kerkelijke tucht is niet iets volgens het boekje. Hè? Reglement zoveel, artikel zoveel, lid zoveel. Jullie die geestelijk zijn. En doe het in een geest van zachtmoedigheid. Dat is de tweede voorwaarde. En de derde is: ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking valt. Toen ze dit hoorden, gingen ze één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. Toen ik jong was, dan keek je tegen ouderen op en je dacht: jongen, die zijn een heel stuk verder op de weg van de heiligmaking. Wat zal het heerlijk zijn om zo oud te zijn als die. En dan net zo ver gevorderd te zijn. De realiteit is dat die oudsten, die ouderen, alleen maar een langere geschiedenis hebben van zonde dan de jongeren. De oudsten onder hen voelden zich het meeste aangesproken. Dat waren degenen die als eerste zich omdraaiden en zonder een woord te zeggen weggingen. Dus lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer. Ook ik veroordeel u niet. Let wel, Jezus veroordeelt haar zonde. Hij zegt: zondig niet weer. Maar hij veroordeelt haar niet. Dat is het wonder van God. Dat is nou de kern van het hele evangelie. Het is vandaag de tweede zondag van Advent. We zien uit naar een wonder dat in deze wereld is binnengekomen. Waarvan de engelen al jubelden in die nacht dat Jezus geboren werd. God heeft in de mens behagen. God schrijft de zondaren niet af. Hij heeft in hen behagen. Hij bekommert zich om zondaren. Hij gaat ze redden. Daarvoor is dit kind in deze wereld gekomen. Christus de Heiland. U is heden een heiland geboren, Christus de Heer. God heeft in de mens behagen. En de eerste keer dat Jezus zijn mond open doet in de synagoge van Nazareth, dan staat er dat de mensen, Lucas 4, zich verwonden over de woorden van genade die over zijn lippen kwamen. Hoezo veroordeelt hij de zonde dan niet? We lezen Johannes 3. Dat hij het licht is dat de mensen beschenen. En al die fariseeën en de schriftgeleerden, al die witgepleisterde graven, aan de buitenkant zo mooi en zo vroom en zo godsdienstig, maar van binnen een en al rottigheid. Dat toen dat felle licht op hen scheen en al die vlekken en al die onreinheden aan hen zichtbaar werden, toen verafschuwden ze hem. Toen wisten ze niets anders te bedenken dan hem zo snel mogelijk weer uit deze wereld te verwijderen. Zodat ze in het halfdonker konden doorgaan met hun godsdienstigheid. Jezus komt als het licht in de wereld en dat licht schijnt onbarmhartig op de zonde. En tegelijkertijd is dat licht een en al liefde en barmhartigheid en genade voor de zondaren. Weet u, het evangelie is zo simpel, maar je raakt er nooit over uitgedacht. Hoe iemand die zo de zonde kan haten dat zelfs zijn eigen zoon moet sterven voor die zonde op zo'n gruwelijke wijze. Dat die God zich zo kan erbarmen over mensen. Dat is zo ongelooflijk. Ik wil nog één opmerking maken. Wat is het meest raadselachtig in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw? Wat is het meest wonderlijk in dat verhaal? Het treft me altijd weer als ik het lees. De Heer Jezus zegt tegen haar: je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt, dat is uw man niet. En wat zegt die vrouw? Heer, ik moet het erkennen, het is waar. Het is verschrikkelijk. Nee, dat zegt ze niet. Wat zegt ze dan? Hoe weet u dat in vredesnaam? Dat zegt ze ook niet. Weet u wat ze zegt? Oh, nu u er toch bent, ik zie dat u een profeet bent. Waar moet je eigenlijk aan bidden? In Jeruzalem of op de Gerizim? Nou ja, zeg. Hebt u zich er nog nooit over verbaasd? Jezus niet. Jezus kent haar. Hij ziet dat deze vrouw niet alleen maar in de ellende zit over haar zondige leven. Hij ziet in deze vrouw een intens verlangen om God te dienen. En ze wil God dienen op een wijze zoals God het graag wil. Dit was geen nieuwsgierige theologische vraag. Het had met theologie helemaal niks te maken. Ze wil weten: waar kan ik God vinden? Waar kan ik God vinden? Van de week hadden we een bespreking en dan ging het om een voorbereiding van een of andere conferentie. En zei, wat moeten we nou zeggen? Waar gaat het om? We hadden beschreven de chaos waarin we leven, waarin de christenheid is terechtgekomen. En toen zei een van ons, we moeten het gewoon noemen zoeken naar God. Waar laat hij zich vandaag nog vinden? Nu ook zelfs wij de christenen zo'n bende van hebben gemaakt. Waar kun je God nog vinden? Zij wouden graag weten. De belangrijkste vraag waren niet die zonde, dat zondeprobleem moest opgelost worden uit haar leven. Maar deze vrouw, die zich aan geen man kon binden, of die mannen niet aan haar. Ze wilde weten, hoe moet je God dienen? En de Heer Jezus zag dat in haar hart. Zoals die zondares meer lief had dan wie dan ook. En zoals deze overspelige vrouw alleen maar de deernis van de Heer Jezus kon opwekken. Lieve mensen, ik roep u vanavond niet alleen maar op om uzelf in de spiegel te bezien als het gaat om de zonde van de wellust en de deugd van de kuisheid. Ik roep u vanavond in het bijzonder op om uzelf eens in de spiegel te bekijken als het gaat hoe u anderen beoordeelt. Wat voor maatstaven u aanlegt. Om mensen om u heen, die in dat kwaad gevallen zijn, hoe u tegen ze aankijkt. En er eens over na te denken hoe God tegen ze aankijkt. Hoe Jezus met ze omgaat. Die nooit de zonde vergoedelijkt. Maar zo'n oneindige liefde voor zondaren heeft. Laten we samen bidden. Laat weer eens een ogenblik stil zijn en zegt u maar tegen de Heer wat u denkt te moeten zeggen. Heer, wat bent u groot in uw heiligheid. Wat bent u groot in uw liefde en genade en barmhartigheid jegens arme zondaars. Er is niemand die de zonde zo haat als u. En niemand die zo lief heeft, zo lief heeft. Zo lief hebt u de wereld gehad dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt in de dood. Opdat wij zouden leven. Het zonder probleem moest terzijde gesteld worden, Heer, maar het ging u om ons. U wilde ons niet kwijtraken. Heer, wat staan we er ver vanaf? Of doordat we elke keer toch weer in seksuele onreinheid vervallen, al was het alleen al in onze gedachten. En daardoor toch weer lichtvaardig met de zonde omgaan. Of doordat we te weinig beseffen hoeveel ons vergeven is, ook op dat terrein, en u daarom te weinig lief hebben, maar ook hoe onbarmhartig wij omgaan met anderen die in de puinhopen van de wellust zijn terechtgekomen. Heer, ons gebed is dat we de zonde leren haten zoals u het doet. En dat we de zondaar bedelven onder uw barmhartigheid. Zodat er berouw is en boetedoening en bekering, vergeving. Niet alleen uw vergeving, maar ook onze vergeving. Om de zondaar zo onvoorwaardelijk terug te nemen als er maar echt berouw in het hart is. Zo terug te nemen zoals u dat doet, Heer. Wij blijven mensen er tot in lengte van dagen op aankijken als ze verkeerd geleefd hebben en in de zonde zijn gevallen. En u werpt onze zonden achter uw rug. U hebt u in de diepte van de zee geworpen en u komt er nooit op terug. Heer, wat hebben we nog veel van u te leren. Heer, leer ons in uw weg te gaan. Niet alleen wat de kuisheid betreft, maar ook wat uw barmhartigheid betreft. Jegens hen die in de onkuisheid zijn gevallen. Heer, we aanbidden u. We bewonderen uw grootheid, uw liefde en barmhartigheid. Die zo oneindig groot zijn. Leer ons in de navolging van u, Heer, te wandelen. En zo te zijn zoals u was. Heer, help ons daarbij. Schenk ons uw kracht, uw leiding, uw hulp, uw barmhartigheid. We prijzen uw naam. Amen.